Ik heb gebeld naar Thomas Bellink. U bent aan de lijn?
Ja, klopt.
Fantastisch, hey. De techniek doet het. Voilà, ik bel u. U bent mij doorgegeven als iemand die een heldere uitleg kan geven over de campagne In My Name.
Ik ga mijn best doen.
Allee, dat is bemoedigend. Dus eventjes, In My Name, wat is dat?
Ja, In My Name is eigenlijk een soort van coalitie, laten we zeggen, van verschillende platformen van niet erkende medeburgers, dus burgers die niet door de staat erkend worden, burgers die hen steunen. En In My Name promoot eigenlijk een burgerwetsvoorstel voor regularisatie van mensen die niet erkend worden op basis van heldere en menswaardige criteria.
Ah ja.
Keikort.
En wat is een burgerwetsvoorstel?
Ja, een burgerwetsvoorstel is eigenlijk, of dat wordt ook wel burgerinitiatief genoemd, dat is een redelijk recente regeling, je ziet dat in verschillende Europese landen, maar van het federaal parlement, waarbij dat je als burgers zelf wetsvoorstellen kunt doen. En je kunt die dan online ingeven op de website van de Kamer. En als je 25 handtekeningen haalt, dan wordt
hoeveel?
25.000,
oh, okay.
Had ik 1000 geskipt.
Dat zou wel makkelijk zijn, ja.
Het zou handiger zijn, maar als je 25.000 handtekeningen haalt, voilà, dan wordt het wetsvoorstel rechtstreeks en publiek behandeld in het federale parlement.
Ah ja, behandeld. De uitkomst is dan natuurlijk nog niet duidelijk. Ze kunnen dan gewoon zeggen, we gaan dat niet doen.
C'est ça. Maar op zijn minst, zeker voor dit soort van vraagstellingen, wordt het behandeld, wel heel vaak niet gebeurd eigenlijk.
Wordt wat? Ah ja, ja.
Wordt tenminste uw voorstel al behandeld, omdat heel vaak dit soort van discussies gewoon sowieso al van tafel verdwijnen in een parlement. Dus het zou ook de eerste keer zijn, bij mijn weten, dat er een burgerwetsvoorstel wordt ingediend dat geschreven is door mensen die zelf in een situatie zitten waarbij dat ze door de overheid geïllegaliseerd worden,
ah, ja,
zo te zeggen, die zelf dat wetsvoorstel geschreven hebben en die zelf het woord kunnen nemen in het parlement om gehoord te worden over waarom dat die criteria belangrijk zijn.
Ah ja, dat zijn mensen die zelf niet kunnen stemmen hier, maar die hebben wel meegewerkt aan dat voorstel.
Exact, en die kunnen inderdaad niet stemmen, maar voor de rest gaat dat over mensen die hier in veel gevallen al jaren wonen, die kinderen hebben die naar school gaan, die hier werken, en die ook gewoon tax betalen. Ik bedoel, zelfs als je een pakje sigaretten koopt, dan betaalde eigenlijk al
belasting, hè? Ja, ja, ja.
Dus het gaat over mensen die deel zijn van deze samenleving, maar gewoon zo niet erkend worden.
Ah nee, en die zaak die sleept maar aan, die sleept maar aan, die sleept maar aan, zo, ja.
Ja, we spreken inderdaad over, dit is ook niet nieuw of zo, dit wetsvoorstel is maar één stap in een strijd van decennia, die al decennia bezig is met manifestaties, betogingen, onderhandelingen, hongerstakingen, onlangs nog een petitie, We Are Belgium 2, die erin geslaagd is om 150.000 handtekeningen op te halen.
En 150.000 handtekeningen, dus dan moeten die 25.000 geen probleem zijn. Of waren dat dan ook mensen die geen... Ah ja, jullie hebben 25.000 mensen nodig die dit onderschrijven. Mag iedereen dat doen? Of je moet Belg zijn?
Nee, je moet dus inderdaad beschikken over een Belgische identiteitskaart. Dus het gaat effectief over mensen die als burger worden erkend, die mogen dat dan ondertekenen. En er is natuurlijk een verschil tussen een, laten we zeggen, normale petitie, waarbij dat je redelijk gemakkelijk kunt tekenen, of deze petitie, waarbij dat je via de procedure van het parlement moet werken, waarbij dat je moet inloggen via iets.me of via elektronische kaartlezers op het platform van de overheid eigenlijk.
Ja, omdat het echt om een officiële... Maar je kunt ook op papier tekenen, blijkbaar.
Ja, klopt. Dus op een gegeven moment hebben wij ook beslist om de twee strategieën die dan mogelijk zijn, allebei te gebruiken, zowel online als op papier.
Maar dan moet er dan al geverifieerd worden of dat die mensen effectief wel bestaan?
Ja, effectief. Dus dat is een redelijk lange procedure. Eens dat je al je handtekeningen rond hebt, dan moet dat allemaal geteld worden, moet gekeken worden of dat er geen dubbels bij zit, zo, dat soort dingen.
Ja, dat was hier ook toen met het referendum over Oosterwel en zo. En ik herinner mij ook op Europees niveau dat er al zo'n burgerinitiatieven geweest zijn.
Ja,
maar Ik wist niet dat het op federaal niveau ook bestond. Nu, ik heb dat eens gegoogeld en er zijn blijkbaar allerlei verschillende procedures voor het gemeentelijk en het provinciaal en het Vlaams en het niveau. Ja, het is een zeer typisch Belgische... misschien moet er eens een burgerinitiatief komen om daar een beetje een lijn in te trekken, want het is...
Ik denk dat er op de website van het parlement zelfs zo'n voorstel is, denk ik. Maar, maar het is inderdaad waar, er zijn er heel verschillende. Wij hebben echt bewust gekozen voor de strategie of het burgerinitiatief van het federaal parlement, omdat het natuurlijk gaat over een kwestie op nationaal niveau. En de campagne is ook zo opgebouwd. Het is een nationale campagne die volledig tweetalig is, die gedragen wordt door burgers en organisaties van... alle regio's van planten eigenlijk.
Ja, het lijkt heel erg te leven in Brussel, hè? Dat is misschien omdat ze daar meer directer worden geconfronteerd met mensen die kamperen in parken en dergelijke.
Ja, het leeft inderdaad sowieso in Brussel, ook omdat dat de plek is inderdaad waar problematieken die voortkomen uit het feit dat je mensen niet regulariseert, die zijn inderdaad rapper zichtbaar in Brussel. Maar tegelijkertijd verandert dat niks aan het feit dat er tienduizenden mensen, ook in Vlaanderen, ook in Wallonië, in gelijkaardige situaties leven die ertoe leiden dat je wordt uitgebuit op de werkvloer, uitgebuit op de woonmarkt, etcetera. Dus het is wel echt, ook al leeft het misschien in de publieke opinie of in de zichtbaarheid iets meer in Brussel, het is wel een situatie die zich over heel België uitstrekt.
Ja, ik kan ervan meespreken, want ik geef Nederlands aan nieuwkomers. Er zijn echt wel mensen, dat is onmenselijk, hè, die zo jarenlang in onzekerheid blijven en dan weer worden weggestuurd en dan weer terugkomen. En dat is echt, lijkt me vrij slopend voor de psyche. Maar dan vraag ik mij af, hè, want ik heb natuurlijk onder mijn collega's geronseld voor handtekeningen. Maar vandaar, ik vroeg mij ineens af, kan ik cursisten ook laten tekenen? Die moeten dan mensen die nog niet geregulariseerd zijn niet, maar mensen die een Belgische identiteitskaart krijgen, wel. Maar wat is dat dan? Zijn die dan Belg geworden of zijn die niet noodzakelijk Belg geworden?
Ja, je moet dus wel beschikken over een rijksregisternummer.
Voilà, ja, dat is het.
En dan kun je inderdaad tekenen, omdat die elektronische handtekeningen die worden geverifieerd op basis van rijksregisternummer eigenlijk.
Ah ja, oké. Dus dan heeft het ook wel zin om bij onze cursisten dat initiatief te verspreiden.
Ja. Ik veronderstel van wel, ja. En zelfs als mensen... Want we hebben nogal situaties gehad waarbij bepaalde mensen er niet in slagen om te tekenen, maar dat wil niet zeggen dat je geen andere mensen in je omgeving kunt aanzetten om dan wel te tekenen of zo.
Ah, ja, 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 ja.
Ik raad altijd aan iedereen aan, zelfs als het bij u niet lukt om... buren, vrienden, mensen die je tegenkomt, mensen op het werk, om gewoon iedereen aan te spreken... Absoluut.
Nu, er zijn dus, zoals jij daarnet al zei, er zijn al eerdere acties geweest. Hè? Iedereen herinnert zich die hongerstakingen wel, dat was vrij ingrijpend. Waarom is nu voor deze strategie gekozen?
Ja, ik denk dat dat... verschillende redenen. Ik denk, zoals we daar straks al zeiden, dit gaat echt over een strijd van lange adem die al tientallen jaren gevoerd wordt, waarbij je die verschillende acties hebt. En er worden natuurlijk... alle mogelijke kanalen afgetast en geprobeerd om te kijken op welke manier dat we deze kwestie op tafel krijgen. En dat burgerinitiatief is nog redelijk nieuw. Dat bestaat nog maar 2 jaar, denk ik.
Ah, ja.
Dat leek ons daarom super logisch als volgende stap, omdat er ineens een instrument is dat ervoor nog niet bestond, waarbij je als wettelijk erkende burgers inspraak kunt krijgen in het parlement, wat hiervoor veel complexer was. En ja, dat leek ons super logisch, juist omdat dit gaat over burgerschap, dit gaat over democratie, dit gaat over het feit dat er een deel van onze actieve samenleving niet erkend wordt als deel van de samenleving. Dus dat leek ons daarom het juiste instrument om het debat verder te duwen op dit moment.
Ja, het is nu ook wel heel duidelijk echt een nationale campagne en niet iets wat alleen in Brussel speelt. Was dat daarvoor al, die coalitie van organisaties, bestond die al? Of is die eigenlijk ontstaan naar aanleiding van deze campagne?
Ik denk specifiek voor de campagne, de coalitie die zich nu gevormd heeft, die is wel nieuw voor de campagne, maar we vinden natuurlijk het warm water niet uit. Er zijn heel veel... interne coalities en verbindingen die al heel lang bestaan. Er zijn heel veel organisaties die al veel langer dan dit initiatief hiermee bezig zijn. En dat is de reden waarom het netwerk redelijk snel uitbreidt natuurlijk. Maar voor deze campagne denk ik wat er wel bijzonder is op dit moment is dat we ondertussen na een aantal maanden campagne spreken over naast de 17 platformen van verschillende mensen die niet als burgers worden erkend, over ik denk ondertussen iets van een 114 organisaties die steunen vanuit alle hoeken van de samenleving. Dat gaat van de culturele sector, theaters, cultuurhuizen tot de klimaatbeweging, van Greenpeace tot Extinction Rebellion, tot studentenbewegingen, vakbonden, bedrijfsleven. En dat is wel
ja, maar nog geen één vrije radio, vrees ik.
Nee, maar ja, altijd welkom. Hè. Je kunt als organisatie steunen, dus je kunt gewoon laten weten dat je wilt steunen. En dan nemen wij de volgende stap.
Ja, we hebben toevallig algemeen vergadering maandagavond, dus ik zal het agenderen.
Dat is fantastisch, jij graag.
Oké, eventjes specifiek inzoomen. Ik zie hier 9 ja, punten.
Yes.
Misschien kunnen we die even overlopen. Ja. Ik denk dat die eigenlijk nogal voor zichzelf spreken. Dus,
ja, of misschien kunnen we ze wat samenvatten of zo.
Ja, ik zie willekeur bestrijden, dat vind ik al, ja, dat is punt 1 en dat mag ook wel, hè, want het is echt ja, totaal, je kunt er geen lijn op trekken, blijkbaar.
Nee.
Wie, waarom, wanneer, dan
er is ook bewust voor gekozen in de jaren 80, toen de wetgeving die nu nog altijd in voegen is, toen dat die werd opgesteld, is er ook echt beslist dat regularisatie een discretionaire bevoegdheid was. Dus dat
wat?
Uiteindelijk, dat wordt dan zo genoemd, ik heb dat ook van buiten moeten leren.
Wilt u dat nog eens zeggen? Hoe heet dat? Een
discretionaire bevoegdheid.
Dus doe maar wat betekent dat of zo?
Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat als puntje bij paaltje komt, dat de minister die op dat moment in functie is, dat die het laatste woord heeft in wie dat er wel of niet erkend wordt.
Dus dat betekent eigenlijk dat ze geen verantwoording moeten afleggen?
Nee. En dat betekent inderdaad echt dat afhankelijk van de periode, welke politieke partij, dat er op asiel en migratie zit, dat er totaal verschillende keuzes worden gemaakt en dat het aan de minister zelf is om daar een lijn in uit te zetten. Wat natuurlijk totaal absurd is, want dat geeft mensen die vastzitten in een situatie waarbij dat ze niet erkend worden, geen enkel houvast op dat vlak.
Punt 2, precaire en essentiële banen herwaarderen. Hè? Dan zou men kunnen zeggen, wat heeft dat daarmee te maken?
Ja, dat is natuurlijk zo, omdat heel veel mensen, dat wordt vaak vergeten, maar heel veel mensen die in dit soort van situaties moeten overleven, werken actief. En dan nog eens heel vaak in essentiële sectoren. We hebben dat gezien tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld. Maar dat is een langer debat, nog altijd niet voorbij is. Waarbij heel veel mensen die op straat kwamen te staan, die hun werk verloren en die geen enkele bescherming hebben tijdens corona, omdat ze geen sociale rechten hebben, actief zijn in de bouwsector, in de zorgsector, in plekken waar er eigenlijk permanent nood is aan aan werknemers. Dat gaat zelfs zodanig ver dat ik woon in Brussel, ik pak hier geregeld de metro. Een paar jaar geleden is de metro aan kunstwet vernieuwd. Dat is de metro die het dichtst bij het federale parlement ligt. En als je daar nu de metro pakt in Kunstwet, nadat ze die metro al hebben gerenoveerd, hebben ze foto's getrokken, of tijdens de werken hebben ze foto's getrokken van iedereen die keihard aan het werken was om dat metrostation te renoveren. En op die foto's staan mensen die dat ik later ben tegengekomen tussen organisaties van mensen die daar geen Belgische papieren hebben en niet herkend worden als burgers.
Nu, voor alle duidelijkheid voor de luisteraars die denken van hoe kan dat, maar er is een verschil tussen mensen die echt illegaal hier zijn en mensen die zo in afwachting zijn van een beslissing, want die mogen dus wel officieel werken, hè?
Ja, inderdaad. En dan is er natuurlijk, want bijvoorbeeld tijdens corona ook, ineens wordt er dan beslist dat mensen die een asielprocedure hebben ingediend, dat die wel in de landbouwsector mogen werken om onze asperges uit de grond te halen, omdat er niemand anders zin heeft om dat te doen. Maar dat zijn dan uitzonderlijke maatregelen. Maar we spreken in dit geval ook echt over mensen die van wie het verblijf officieel niet erkend wordt en die officieel niet mogen werken, maar toch aan het werk zijn.
Ja, en dan daarmee samenhangend, punt 3, bestrijding van sociale fraude en zwartwerk.
inderdaad, omdat natuurlijk, alles wat we hiervoor al zeiden, als je kijkt naar de cijfers vandaag, er is een rapport geweest een paar jaar geleden rond schaduweconomie, zoals ik dat zelf noem, omdat het woord zwartwerk ook nogal een specifieke bijklank heeft. Als je kijkt naar hoeveel procent van de Europese economie schaduweconomie is, dan loopt dat in sommige Europese landen op tot 40%. Dat wil zeggen dat 40% van de hele economie draait op niet erkende arbeid eigenlijk.
Ja, en niet erkende arbeid betekent geen sociale zekerheid opbouwen.
Exact, geen sociale zekerheid opbouwen, geen arbeidsrechten, je kunt van de ene op de andere dag op straat worden gezet. Ik kom heel vaak mensen tegen die een maand lang of langer, veel langer hebben gewerkt. Er wordt altijd gezegd, ja, volgende week wordt uw loon uitbetaald en uiteindelijk werkt een hele periode en wordt dat loon geweigerd. En als je zegt, ja, ik heb al dat werk hier verricht, waar is mijn loon? Dan wordt er gezegd, ja, als je een probleem hebt, ga naar de politie. Ja. Goed wetende dat mensen toch niks kunnen doen.
Ja, zo heb ik ook al wel cursisten gehad die in zo'n toestanden zaten. Ja, er zijn nog een paar punten over tewerkstelling. Hè. Maak een einde aan sociale dumping en verbeter de arbeidsomstandigheden voor iedereen. Een oplossing vinden voor het tekort aan arbeidskrachten, voilà. En dan komen we zo bij wat meer ideologische dingen, zoals strijden tegen extreem rechts, racisme en sociale uitsluiting. Ja.
Absoluut. Ja, want ik heb dat al gezegd, maar het blijft gaan over mensen die deel uitmaken van de samenleving. Want er wordt dan altijd gedaan alsof mensen die niet erkend worden, dat die geen deel uitmaken van de samenleving. Maar dat gaat over mensen die kinderen hebben in de crèche waar mijn eigen dochter zit. Dat gaat over mensen die het eten klaarmaken in een zaak waar ik 's middags ga gaan lunchen. Het gaat gewoon over burgers die de samenleving delen waar ik ook in leef. Het enige verschil tussen ons is dat ik mij overal ter wereld kan verplaatsen met mijn Belgisch paspoort en dat omgekeerd niet kan.
Ja, dat is, die worden in een soort afhankelijkheidspositie gehouden. Zo.
Ja, absoluut. Ik ben niet de enige, hè. Er zijn veel mensen die dat uiteindelijk... Want dat gaat natuurlijk veel verder dan België. Uiteindelijk gaat dat over wat sommige mensen mondiale apartheid noemen. Omdat dat gaat over een onderscheid dat al gemaakt wordt op de dag dat je geboren wordt. Afhankelijk van de plek waar je geboren wordt, heb je met je paspoort toegang tot x aantal landen ter wereld. En voor mij als Belg bijvoorbeeld... Ik ben hier niet geboren, ik ben in Duitsland geboren, maar dat maakt geen verschil daarin. Als Belg heb ik recht op toegang tot 163 landen ter wereld, zonder dat iemand mij iets vraagt. Ik moet gewoon mijn paspoort laten zien. Ik moet niet uitleggen waar ik vandaan kom, waarom dat ik daar ben, wie dat ik ga zien, wat voor ziektes dat ik heb, etcetera. Maar voor mensen die van andere plekken komen, is dat totaal anders. Bijvoorbeeld, ik werk vaak... In Tunesië bijvoorbeeld. Alle collega's met wie dat ik in Tunesië werk, mijn Tunesisch paspoort, heb al toegang tot 100 minder landen dan dat ik er heb.
Ja, of je moet een soort van uitnodiging kunnen voorleggen van iemand die dan in staat voor je terugkeer en zo van die dingen, hè? Enfin,
c'est ça. En ja. Dan zelfs dan, je moet dan een visum aanvragen. Dat kost, wat mensen vergeten is dat er een hele visumindustrie is, waarbij dat je in hun land een visum moet aanvragen. Je moet daarvoor betalen. Dat is nooit zeker dat visum erkend wordt. Heel vaak wordt dat geweigerd, waardoor veel van mijn collega's dat 3 à 4 keer moeten aanvragen. Dat geld van al die aanvragen, dat zie je nooit terug. Je weet soms ook niet op basis waarvan dat er geweigerd wordt. Dat hangt dan ook weer af van politiek klimaat, et cetera. Dus terwijl ik het enige wat ik moet doen is op een vliegtuig stappen en mijn paspoort laten zien.
Ja, leuk hè. Maar niet leuk voor anderen. Dan inderdaad nummer 7, absoluut respect voor de fundamentele mensenrechten. Ja, dat hangt daar dan ook wel mee samen natuurlijk hè.
Ja, inderdaad, omdat wij als België hebben wij ook alle verschillende, laten we zeggen, grote internationale mensenrechtenverdragen getekend. En als je kijkt naar de universele verklaring van de rechten van de mens, dat staat gewoon zwart op wit, dat iedereen het recht heeft om te werken, dat iedereen het recht heeft om zich van grondgebied te verplaatsen, dat iedereen het recht heeft om asiel aan te vragen. We hebben dat getekend, alleen in de praktijk wordt daar niet omgezet.
Ja, nee, en het, de Europese Unie zou ook een sociaal project geweest zijn, maar ja, dat is natuurlijk meer een promopraatje voor een eigenlijk de facto economische agenda, lijkt mij wel, hè?
Ja, absoluut. Je ziet eigenlijk ook zo in de, al bij de eerste projectvoorstellen voor de Europese Unie, dat toen nog, hoe heette dat toen, de Unie voor Kolen en Staal was, denk ik. Het basisidee was altijd vrede door economie. Dus je zit direct met die sociale, met die economische component ingebakken in je project eigenlijk. Dus al de rest, ja, wordt inderdaad een promopraatje of wordt realiteit alleen voor uw eigen burgers.
Ja, dan,
sorry.
Ja, nummer 8 vond ik ook wel interessant. Er staat besparen op middelen die gaan naar een onwenselijk beleid. Dus er zijn middelen die fout besteed worden volgens jullie. En welke zijn dat dan? Denk ik dan aan bewakingscamera's en van die toestanden?
Ja, alles. Ik doe zelf al jaren onderzoek naar het grensregime van de Europese Unie. En als je kijkt hoeveel miljarden dat er jaarlijks worden uitgegeven inderdaad aan grensinfrastructuur, bewaking, agentschappen die aan grensbewaking doen, kampinfrastructuur. Want we hebben het dan ook nog eens over al dat soort van opvangstructuren die worden gebouwd, zo gezegd, om mensen tijdelijk op te vangen. Maar meestal gaat het dan uiteindelijk eerder over tijdelijke wachtkamers totdat je toch wordt teruggestuurd. Deze overheid heeft ook net recent beslist om te investeren in, ik denk dat vier extra deportatiecentra. Ja, dat is allemaal geld dat je evengoed kunt investeren in een sociaal project, denk ik.
Ja, dat is geen preventie, maar dat is repressie. Enfin.
Totaal.
Ja.
Absoluut.
En dan zie ik, dat is punt 9 nog, 65 miljoen euro netto per maand extra aan sociale zekerheidsbijdragen. Mm-hmm. Wat is dat?
Ja, dat zijn dus, je ziet dat in de meeste rapporten die worden opgesteld door economen rond wat is het economisch rendement van migratie of internationale mobiliteit. En eigenlijk, er is geen enkele econoom die tot hiertoe heeft kunnen aantonen dat dat negatief is. Uit bijna elk rapport komt dat als je dit soort van arbeidsmobiliteit, zoals we dat dan noemen, als je dat zou legaliseren, dat het wereldinkomen zou vermenigvuldigen eigenlijk. Dus het gaat hier echt gewoon ook, maar dat is een puur economisch argument en ik zeg niet dat dat het enige is, want voor mij begint en eindigt het met mensenrechten en de basisrechten die dat ik zelf heb en de vraag waarom andere mensen die niet krijgen toeverdeeld. Maar als je het puur economisch zou bekijken, zelfs daar zie je gewoon, wij lopen als staat gigantisch veel geld
mis. Ja.
Door mensen niet te erkennen in de arbeid die ze verrichten, in de woonhuur die ze betalen.
Ja, als economische eenheden, zal ik maar zeggen.
Ja, als deel van een samenleving waarbij dan een deel van ons als economische eenheden, om uw woord over te pakken, wel worden erkend en een ander deel niet. Terwijl die economische transacties zijn er simpelweg wel.
Uh-huh. Ja, dat is toch in deze tijden een zeer belangrijk argument, hè? Het moet goed zijn voor de economie. Maar goed, absoluut. Zeg, we zijn bijna door onze tijd heen. Ik wou nog even vragen. Ja. Dus de petitie, er moeten 25.000 handtekeningen zijn, maar er zijn er al 26.000, zie ik. Dus het is in orde.
Ja, het is in orde, is veel gezegd, want natuurlijk, alles moet nu nog geteld worden en zo. Dus we hebben het gevoel dat we afsteven op een positief resultaat, laten we dat zo zeggen. Maar daarna begint natuurlijk nog een hele procedure waarbij, zoals ik daar straks zei, die dubbels moeten er worden uitgehaald, alles moet worden nagekeken. De handtekeningen op papier moeten naast de handtekeningen online worden gelegd, dat soort dingen. Dus laten we zeggen dat we stilaan uitkijken naar stap 2 of zo eerder,
okay,
dan dat dit een eindpunt is.
Maar mensen hoeven dus niet meer te tekenen nu?
Ja, wat mij betreft wel, omdat ik denk, dit gaat echt ook over tonen dat hier wel een draagvlak voor is, omdat er politiek altijd wordt beweerd dat asiel en migratie, dat is een dossier waar we moeten afblijven, zeker als we afstevenen op nieuwe verkiezingen. Daar is geen draagvlak voor bij een publieke opinie en ik denk, zelfs al gaan we over de vereiste minimumdrempel, hoe meer hoe beter. We moeten allemaal massaal tonen dat wij wel willen dat onze buren, onze collega's, et cetera, worden herkend.
Ja, en plus, er kunnen nog heel veel dubbels tussen zitten die eruit vliegen. Ah, en ik zie hier ook dat voor Brussel en Wallonië het vereiste, de drempel behaald is, maar voor Vlaanderen nog niet. Is dat belangrijk? Moet elk van de drie over een bepaald quotum zitten, of is alleen het totaal van belang?
Nee, dus inderdaad ook in die regelgeving van dat burgerinitiatief, van die 25.000, moeten er 14.500 in Vlaanderen hebben, 8.000 in Wallonië en 2.500 in Brussel.
Oké, dus we moeten in Vlaanderen nog een beetje een tandje bijsteken. En hoeveel moeten er nog komen?
Dat is dus nu moeilijk te zeggen, omdat het enige dat je op een teller kunt zien, zijn eigenlijk de handtekeningen die zijn ingediend online. En de papieren die zijn daar nog niet bijgeteld, omdat die op papier moeten worden afgegeven door aan het parlement en dan pas geteld worden eigenlijk. Dus de teller die dat je ziet op de website van de Kamer is totaal niet representatief voor wat vandaag op terrein is verzameld.
Nee, maar er staat hier, mijn assistent is hier met de, en die heeft hier iets op zijn smartphone laten zien, vandaar dat ik de juiste cijfers. Plus, nu dat wij met dit interview begonnen zijn, is die teller natuurlijk meteen lekker zot aan het draaien.
Schitterend.
Oké, wat gebeurt er nu na 17 mei? We gaan er dan maar vanuit. Iedereen sprint nu naar de computer en begint dat te tekenen en naar alle vrienden en kennissen en familie berichten te sturen om dat ook te doen. Wat gebeurt er dan daarna?
Dus dan gaan we eerst, laten we zeggen, een soort van administratieve periode in waarin al die handtekeningen geteld worden. Dat gaat echt een tijd duren. Het is ook bijna zomer, dus waarschijnlijk gaat het zomerreces daar nog eens over. Maar de strijd gaat natuurlijk ondertussen door. Eens alle handtekeningen binnen zijn, wordt er voorbereid voor die zitting in het parlement. Wat ook maar een volgende stap is, want gehoord worden in het parlement is één ding, maar dan politieke partijen overtuigen om effectief mee te stappen in dat burgerwetsvoorstel, dat is een volgende stap. We bereiden op dit moment ook een soort van moment voor in september, waarop dat alle organisaties die zich hiervoor aan het inzetten zijn, samenkomen om samen te brainstormen over welke collectieve stap dat er in maal wordt gezet. Dus er is nog een heel parcours dat wordt voorbereid.
Ik ga nog één ding zeggen. Ik vind het een leuke In My Name, vind ik een leuke. Want in verschillende contexten heb ik al gehoord Not In My Name. Maar dit is nu zo eens positief gesteld dan. Zeg, en voor ik opleg, want de volgende geïnterviewde van dit programma zit waarschijnlijk al te popelen. Wie bent u eigenlijk? Wat hebt u met de zaak te maken? Bent u mede-coördinator? Bent u bij een van die organisaties betrokken? Of...
Nee, ik doe dit echt gewoon puur als burger die bezorgd is over de situatie van medeburgers. Maar ik, beroepsmatig, ik ben eigenlijk kunstenaar, theatermaker. En de laatste jaren werk ik eigenlijk vooral rond grensbeleid. Dus ik ontmoet gewoon superveel mensen die in situaties terechtkomen en leven in posities waarin ik zelf nooit verplicht ben om te leven. Dus dat is een beetje van mijn eigen drive of zo. Maar ik doe dit net zoals... Want ik ben natuurlijk niet alleen. Hè. Het gaat hier echt over een gigantisch netwerk van organisaties en burgers. Dus ik ben maar één van de...
Ja, dat is heel netjes bescheiden uitgedrukt. Ik heb eens naar uw website gekeken en er zien er echt wel toffe projecten uit allemaal.
Geweldig, merci.
Goed. Oké, goed. Bedankt Thomas voor het interview. En we horen het dan wel als er nog eens stappen zijn. Zet zeker redactie@radiocentraal.be in jullie perslijst.
Super, doen we sowieso. En als er mensen meer info willen, dan kan iedereen ook naar www.inmyname.be.
Ja, wij plaatsen een link.
Geweldig, merci.